En wij mogen de draad weer opnemen in 2 Koningen 6. Waar we nog niet uit vers 8 zijn. Want aan het begin kwamen we Syrië tegen. En ik dacht dat ik al lang genoeg bij stilgestaan had. En dan komen we vervolgens bij de uitspraak van de koning van Syrië. Die iets beraadslaagde. Ging dus om iets geheims eigenlijk natuurlijk. Maar die zegt, mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. En het resultaat was dat via Elisa die dingen bekend werden, de koning van het Tienstammenrijk, waardoor hij inderdaad de plaats van zulk een niet bezocht, zodat ze elkaar niet tegenkwamen. En dat betekent dan dat die positie van de Syriërs dus inderdaad was uitgelekt. De plaats van zulk een. Die plaats die speelt in de Bijbel een paar keer een rol. En in alle gevallen weten wij niet welke plaats dat was, omdat het er niet bij staat. Het is dus op een kaart niet aan te geven, waarmee de betekenis al verklaard is, want het is dus een verborgenheid. Nou ja, een verborgen plaats. Maar ja, als in de psalm staat, gelukzalig is hij die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, dan staat er voor schuilplaats het normale woord voor verborgenheid, hoor. Satar. Een verborgenheid, een schuilplaats. Het is dus per definitie een schuilplaats. Het is een verborgen plaats, een plaats dus waar men zich ook verbergen kan, omdat niemand weet waar die is. En de plaats is dan ook onbereikbaar. Dat is de gedachte. Maar we zullen even zien. Want zulk een komen we in de Bijbel inderdaad een paar keer tegen. Maar laat ik eerst even ingaan op de uitdrukking, zulk een. De uitdrukking is in het Hebreeuws ploni almoni. Het zijn dus twee woorden. Ploni, ik kan het ook niet helpen, maar die zal toch zo heten. Ploni almoni. En de aardigheid daarvan is dat men vertaalt het eigenlijk met zus of zo. De gedachte is namelijk dat de beide namen onduidelijk zijn in de zin van ze zeggen ook niet wie het is. Het is dus ook verborgen. En de mooiste vertaling vind ik met zus en zo. Want dan heb je ook twee woorden met dezelfde betekenis eigenlijk. De andere verklaring vind ik ook wel aardig. Mr. X, weet je wel, dan wordt er wat geheimzinniger van. En dan lijkt het ook naar een stripverhaal trouwens. Mr. X, we weten niet wie het is. De vertaling met zulk een is dus bepaald niet verkeerd. Mr. So and So. Hoe zeggen we dat in het Nederlands? Ik weet niet. Jij daar, maar dat, ja, dat lijkt me minder op zijn plaats. Maar zoiets betekent het dan, hè? Maar om dan op die woorden zelf in te gaan. Ploni, als je dat op andere wijze vertaalt, gewoon los in een woordenboek zal ik maar zeggen. Ploni betekent dan mijn scheiding. Dus het is iemand zoek, het is iemand verdwenen. Mijn scheiding, hij is afgescheiden. Zeg maar verborgen dus, komt het op neer. En almoni wordt vertaald met mijn zwijgen. Hoewel dat maar de helft is. Want het woord duidt niet alleen zwijgen aan, maar ook het niet spreken. Dus het is niet alleen stom zijn, maar ook doof zijn. En dan, dat is uiteraard in de praktijk ook gewoon scheiding. Verbroken communicatie, hè. Dus het een is mijn scheiding, ploni, en almoni is mijn zwijgen en doofheid bovendien. En beide uitdrukkingen zijn heel goed toe te passen op de positie van Christus nu, die zich verborgen heeft. En dat klopt natuurlijk, want de plaats van ploni almoni, de plaats van zulkeen, is inderdaad een geheimzinnige verborgen plaats. En bovendien, het is altijd een plaats waar men zich ook verbergt, bovendien. Het is niet alleen een verborgen plaats, maar men verbergt er zich ook. Dat is allemaal een uitdrukking van de situatie in onze bedeling. Theoretisch zou het bijvoorbeeld een vrijstad geweest kunnen zijn. Dat is ook leuk, hè? Maar goed, die ga ik niet uitleggen, want dan, dat is te moeilijk, hè? Maar daar verbergt men zich ook. Maar we vinden het gauw genoeg, als we even de geschiedenis nagaan. De eerste keer dat ploni almoni, zulk een, voorkomt in de Bijbel, is in de geschiedenis van Rut, inderdaad. Bij Naomi, Naaman, hè? Naomi, Naema. In de geschiedenis van Rut. Ik kan niet eens meer vinden. Ja, ik heb hem. Bladzijde 285. Het was een wat ingewikkelde geschiedenis. Maar het ging zo dat Rut had... ik moet zeggen, Naomi had twee zonen die naar het buitenland gingen. En die overleden. En hun beide vrouwen splitsten zich daarna. Dat wil zeggen, Rut ging naar Israël met Naomi mee. En de andere vrouw bleef achter. Maar Rut is een Moabitische. En zij zegt tot haar schoonmoeder, ik ga met u mee, want uw volk is mijn volk. En wat hetzelfde is in de praktijk, uw God is mijn God. En hoewel ze een vreemde vrouw was, want zo heet dat in de Bijbel. Ze kwam namelijk niet van Urk. Hoewel ze een vreemd mens heette dan, geloof ik trouwens. Maar goed, vanuit. Hoewel zij een buitenlandse vrouw was, werd ze toch Israëlitisch en viel onder het Israëlitisch burgerschap. Ze moeten als Jodin vervolgens gerekend worden, niet wat afkomst betreft, maar ze kregen eenmaal deel aan de stam van Juda, want daar ging het om. En het punt was dat hun erfenis, hun bezittingen, de bezittingen van de familie van Naomi en Rut, die waren zoek geraakt, waren in andere handen terechtgekomen, kennelijk door schulden kwijtgeraakt of door verarming of hoe dat maar heten mag. En in dat geval zou volgens de wet eventueel die bezitting gelost kunnen worden door de losser. De goel heet dat dan. Soms vertaald met losser, soms vertaald zelfs met bloedwreker. Ik zeg het er maar voor de goede orde maar even bij. De losser fungeert namelijk in de praktijk als hoofd van de familie, niet omdat hij de oudste is of iets anders, maar in elk geval omdat hij daar geld genoeg voor heeft. Hij is rijk genoeg. Zeg ik dat nou duidelijk genoeg? De goel, de losser, is niet officieel de oudste uit de familie, maar hij fungeert wel als hoofd van de familie, als eerstgeborene dus. Hè? Hij fungeert zo omdat hij geld genoeg heeft. Want lossing is, en verlossing, ook het Nieuwtestamentse begrip verlossing, houdt in vrijkoping. Het is niet vrijmaking, het is vrijkoping. Dat zijn echt dingen die je onthouden moet. Dat is net zoiets als rechtvaardiging. Rechtvaardiging is niet rechtvaardig maken, maar rechtvaardig verklaren. Dat is ook altijd een verkeerde opvatting, hè? Niet rechtvaardig maken, dat kan niet. Iets wat onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Maar het gaat om rechtvaardig verklaren. Dat kan. En lossing is niet zomaar iemand stiekem vrijmaken, maar het is iemand officieel vrijkopen. Daar is een bedrag mee gemoeid. Vandaar dat zilver in de Bijbel, zilver dat immers hetzelfde is als geld, dat zilver in de Bijbel een type is, een beeld is van verlossing. En daarmee van de verlosser. Omdat het geld is, want lossing gebeurt door het betalen van een losprijs. Dat is de gedachte. En wij zijn verlost omdat iemand onze prijs betaald heeft. Wij zijn gelost door onze goel, onze losser. Degene die rijk genoeg was om dat te kunnen doen. Afgezien van dat hij daadwerkelijk ook de eerstgeborene was natuurlijk. Als het goed is, valt dat samen. Nou, hebben jullie dat allemaal? Dus de familie van deze vrouwen was verarmd, waren de bezittingen kwijtgeraakt. En u weet, de wet regelt het officieel zo dat toen het volk in het land Canaan aankwam, toen werd het land verdeeld onder de diverse families van Israël. Ieder zijn eigen stukje grond. Een volkstuintje, of hoe het maar heet, weet je wel. Ieder zijn eigen stuk grond om op te wonen, te bebouwen enzovoorts. En de wet voorzag er vervolgens in dat in ieder geval om de 50 jaar, dat wil zeggen in het jubeljaar, in de praktijk trouwens om de 49 jaar. Want het 50ste jaar bestaat niet, hè? Nee, maar in ieder geval dat in het jubeljaar alle bezittingen weer terug zouden gegeven worden, gratis, cadeau en geheel voor niets dus, aan de oorspronkelijke familie, aan de oorspronkelijke bezitter. Dat waren dus wetten tegen het grootgrondbezit. Wetten die, als u het mij vraagt, in de praktijk zelden of nooit werden toegepast in de Bijbel. In het algemeen namelijk niet. Net zo min als het Sabbatjaar. Maar het zijn ongetwijfeld wetten die straks zullen worden toegepast in het zogeheten officiële duizendjaar vrederijk. Ik zeg het altijd gauw, want ik durf het haast niet te zeggen. Maar in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. In de duizendjaren geldt dat in elk geval wel. zodat rijkdom niet kan toenemen en over generaties verzameld kan worden. Want dat is de bedoeling ervan natuurlijk, hè? Ja. De enige rijkdom die een mens heeft is in feite zijn eigen lichaam en een stukje grond waarop hij woont en wat hij bebouwt. Meer niet. Vandaar dat onroerend goed nog altijd het meest waardevaste bezit is wat je in het leven kunt hebben. Je eigen lichaam kun je slecht in geld uitdrukken, dus vooruit. Maar zo is dat, hè. Maar goed, er moest dus een losse zijn. Dat wil zeggen, om de 50 jaar kwam het bezit automatisch terug in de familie. Maar voor de 50 jaar om was, of zou zijn, voor het jubeljaar zou aanbreken, zou ook de losse hetzelfde kunnen bewerkstelligen. Let wel, hij hoefde dat niet te doen. Lossing is niet verplicht. Maar de losser had het recht om te lossen. Had het recht om terug te kopen. En de prijs voor het eventuele onroerend goed wat teruggekocht moest worden, over de prijs hoefde nauwelijks onderhandeld te worden. Ik sta nou veel te geconcentreerd aan andere dingen te denken, dus ik kan het nou zo gauw niet voorrekenen. Maar de gedachte is gewoon dat de prijs bepaald wordt door de prijs waarvoor het verkocht was geworden, uiteraard. En dat evenredig verdeeld, zal ik maar zeggen, over de periode nog tot aan het jubeljaar. Hè? Als het verkocht werd 10 jaar voor het jubeljaar en na 5 jaar wil iemand het lossen, dan wordt het uiteraard precies voor de halve prijs teruggekocht. Dat is makkelijk zat. Rechten zijn rechten, er hoeft niet over onderhandeld te worden. Dat is in principe een heel simpele zaak. De losser had het recht te lossen, niet de plicht, maar hij kon het doen als hij wilde. Nou, en daar gaat het over in deze geschiedenis, en dat komt dan tot een climax hier in het vierde hoofdstuk van het boek Rut, want u kent het verhaal. Rut die kwam aren lezen, want de krant hadden ze nog niet uitgevonden. Rut die kwam aren lezen op het veld van een Boas. En die twee hadden iets met elkaar, maar dan mag je niet verder vertellen wat er allemaal op de dorsvloer gebeurd is natuurlijk. Want het kan eigenlijk helemaal niet. Hè? Zou meteen de kerk uitgezet worden, dus dat kan dus niet. Maar in ieder geval, Boas verklaart, dat hij niet alleen familie is, maar wellicht ook losser. Dat hij bereid is om eventueel Rut te lossen, maar het hangt van twee dingen af. Het ene is of hij geld genoeg heeft om dat te doen, en dat schijnt geen probleem geweest te zijn. Het andere is dat er, aangezien gaat om een recht van lossing, is het de vraag wie de hoogste rechten heeft. Dat is niet hetzelfde als wie heeft het meeste geld, uiteraard, hè? Want de hoogste rechthebbende is uiteraard de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht uit de familie. Als die niet zou kunnen, komt de volgende in aanmerking. En het wordt net zo lang tot je iemand tegenkomt die niet alleen bereid is om het te doen, maar ook geld genoeg heeft om het te doen. Maar in ieder geval familie. Nou, waar het om gaat is dat Boas zegt, ik wil wel lossen, maar dat kan ik zomaar niet doen, want er is iemand met nog met hogere rechten dan ik. Want ik ben pas de tweede losser in de reeks. Dus ik moet het eerst aan die andere vragen. Dat weten wij niet precies, maar als er niks bij staat, weten we het natuurlijk wel. Dat moet zijn oudere broer geweest zijn. Het gaat een kwestie van eerstgeboorterecht, toch? Uiteindelijk. Dus moet het, als er niks bij staat, zal het dus zijn oudere broer geweest zijn. En als hij het niet was, dan fungeerde hij als oudere broer. Dus voor de typologie maakt het toch niks uit. Het was de oudere broer. Nou, zodat wij terechtkomen bij die andere losser. En daar gaat het over in hoofdstuk 4 vers 1. Boas ging op in de poort, want de poort is de plaats van de heerschappij en van de rechtspraak. En dan staat er, hij zette zich al daar en ziet de losser van welke Boas gesproken had. Leuk, hè, dat zijn naam niet genoemd wordt. Zou veel makkelijker geweest zijn, maar het staat er niet. De losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts. Dat wil zeggen, kom hierheen. Wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En dan heb je zulk een. Ploni Almoni, de eerste keer in de Bijbel. Er moet familie, oudere familie van Boas geweest zijn, dus op zijn minst. En hij wordt aangeduid zonder naam met de uitdrukking ploni almoni, mijn scheiding of mijn zwijgen. Nou, een zwijgzame figuur was het in elk geval. En een nogal zonderlinge, afgescheiden figuur. Ik zei zonderling en ik wilde eigenlijk zeggen afgezonderd, maar die dingen horen bij elkaar. Een afgezonderde, zonderlinge figuur was het in elk geval. En dan wordt er, dan staat er, en hij week derwaarts en zette zich, en hij nam 10 mannen van de oudsten der stad. Leuk hè, dat er 10 zijn hè. Ja, ik ga er maar niet op in, maar het is op zijn minst leuk om even te vermelden. 10 mannen van de oudsten der stad. En zeiden, zet u hier, en ze zetten zich, ze zijn de jury, de getuigen of hoe het maar heten mag. Toen zeide hij tot die losser, Ploni Almoni dus, het stuk lands dat van onze broeder Elimelech was, en daar heb je de volgorde, Elimelech zal de oudste geweest zijn, Ploni Almoni de tweede en Boas de derde. Is trouwens makkelijk genoeg, Elimelech, mijn God is koning. Nou, wie is die God die koning is? Dat is Jehovah zelf. Dan gaan we even verder. De volgende uit de reeks is degene die afgescheiden is, die zwijgt en doof is als het ware. De zonderling die zich afzondert en verbergt. Wie is dat dan? Dat is de volgende uit de reeks. Dat is namelijk de Heer in onze bedeling. Ja, ik hoor het al zeggen, de Heilige Geest wordt er geroepen. Dat is hetzelfde. Dat is de Christus die zich verbergt, die niet inzienlijke gedaante zich vertoont. De Heilige, dat is hem zeker, de Geest. Namelijk de Geest van Christus of gewoon de Christus die zich verbergt en onze hoge priester is, niet koning, maar hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En die in het binnenst heiligdom, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, zich verbergt en voor het volk onzichtbaar is, maar daar wel het volk dient. En verzoening doet voor de zonde des volks. Al die termen duiden op hetzelfde. De Christus in het heiligdom, de hoge priester, de heilige geest, zijn allemaal aanduidingen van dezelfde. De andere trooster is ook een heel mooie. Niet de trooster, hoor. De andere trooster. Dat is hem ook. De trooster die niet bij ons is, maar in ons is. Die is het, de heilige geest. Ploni almoni, de niet zichtbare, de niet sprekende enzovoorts. Maar die wel degelijk aanwezig is en een rol speelt en de oudste rechten heeft. Want Elimelech is dood. Ik zeg altijd maar meteen, 1 Korinthe 11 zegt dat ook. Nou ja, het is geen onderwerp om nu op in te gaan, maar daar staat, wanneer zo dikwijls wij brood en beker gebruiken, zo verkondigen wij de dood des Heren. En ik zeg altijd maar zo, er staat niet de dood van Jezus, er staat de dood des Heren. En uit het verband blijkt wat het betekent, wij verkondigen namelijk de dood van die Heer die onder het oude verbond met Israël gehuwd was, maar die is gestorven, dat wil zeggen, de verkondiging van de dood des Heren is de verkondiging van het einde van het oude verbond. Dat kan niet missen, want de wijn is immers een beeld van het leven, het bloed, het leven van het nieuwe verbond. En wanneer wij uitdrukking geven aan het leven van het nieuwe verbond, verkondigen wij uiteraard de dood van het oude. En de dood dus van die man die genoemd wordt in Romeinen 7. Want de vrouw, Israël, is aan de man, de Heer, verbonden door de wet. Aan de levende man wel te verstaan, maar als de man gestorven is, dan is die vrouw vrij van de wet des mans om zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Nou, je weet wat er komt. Als Elimelech dood is, dan verschijnt de losser die de bezittingen van Elimelech zal terugkopen en overnemen. Zou vrijkopen, dat is Ploni Almoni. De onbekende, de onbenoemde, Christus zelf, maar in onze dagen. En eigenlijk dus ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is hetzelfde als die knecht van Abraham, die eerst Eliezer heet, maar die later, als hij in Syrië een vrouw moet halen voor Isaac, ineens geen naam meer heeft. Nee, heeft hij geen naam meer, wordt hij niet meer genoemd. En daar gaat het om, hè? De onbekende eigenlijk. Nou goed, Terug naar vers 3. Toen zeide hij tot die losser: het stuk lands dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabitenland wedergekomen is, verkocht. Want ze waren verarmd en heeft het dus moeten verkopen. Terecht. En ik heb gezegd, zegt Boaz, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. Dus Boaz zegt tot Ploni Almoni: jij bent de losser, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het weet, want er is niemand behalve gij die het losse en ik na u. Er waren er dus maar twee, niet meer. En de ene is Ploni Almoni en de andere is Boaz. En het verhaal is natuurlijk dat Ploni Almoni is een beeld van Christus nu, de zich verbergende Christus, de Heilige Geest zegt dus maar. En Boaz is een beeld van de Christus die zich in de toekomst zal openbaren. Want dat is de betekenis ook van de naam van Boaz. Hè? De komende, van Bo, de komende, en As, de sterke. De komende sterke. Ik zeg altijd in één adem, Boötes, der Grieken. Dat is gewoon een verbastering van Boaz. De komende sterke man. Ja. En de sterke, As, Uzia, Uzza, en hoe die allemaal maar heten mag, is altijd een beeld van de Christus in zijn wederkomst, wanneer hij komt om in zijn kracht te verschijnen. In grote kracht en heerlijkheid heet dat. Dat moet duidelijk genoeg zijn. Dat is een en hetzelfde. In grote kracht en heerlijkheid om zijn koninkrijk, namelijk zijn heerlijkheid, te openbaren. Goed. Nou, en dan zegt de Ploni Almoni, het eind van vers 4, ik zal het lossen. En toen zei Boaz, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische. Hij zegt, want als je wil lossen, dan kan het maar op één manier, de goede manier. Dan is het alles of niets, het is niet alleen het land, maar je bent ook volgens de wet verplicht dan met Rut te trouwen. Via leviraans huwelijk en hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Dus je zult ook moeten aanvaarden Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Want er moet een erfgenaam komen voor dat erfdeel natuurlijk. Hè? Dus niet alleen moet de losser het land vrijkopen, maar in dit geval ook zorgen voor een erfgenaam aan wie het land dan gegeven wordt, vanzelfsprekend. Dus hij moet dan trouwen met Rut. En dan zegt hij, dat is heel belangrijk, vers 6, dan zegt Ploni Almoni, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Met andere woorden, hij zegt, dat kan ik niet doen, want ik heb al een erfdeel. Waarbij hij niet zegt wat dat is. Maar als hij al een erfdeel heeft, heeft hij kennelijk in ieder geval al een plaats, een stuk grond, Ploni Almoni, de plaats van zulk een, het erfdeel van zulk een. Maar hij zegt er bovendien kennelijk bij, want anders is het verband niet te begrijpen. Hij zegt er bovendien kennelijk bij dat hij in dat verband ook al een vrouw heeft. Want als hem gezegd wordt dat hij het erfdeel van Rut voor Rut zal lossen, dan zegt Ploni Almoni, oké, dat is geen punt. En pas als hem gezegd wordt, maar dan moet je ook met Rut trouwen, zegt hij, dat kan ik niet doen, want dan raak ik mijn erfdeel waarschijnlijk misschien kwijt. En dat betekent in de praktijk, kennelijk, in ieder geval dat hij al een vrouw heeft. Met een stuk grond. En omdat hij al een stuk grond en een vrouw heeft, kan hij niet nog een stuk grond, inclusief een vrouw, alsnog kopen. Waarom dan niet, weet ik ook niet, maar zo staat het er nou eenmaal. Nou, en de gedachte is heel eenvoudig. Rut namelijk is een beeld van Israël straks in de toekomst, dat gelost, vrijgekocht zal worden. En in zekere zin is. Maar wat in ieder geval verlost zal worden uit de volkeren, en waarover de Heer zijn koninkrijk zal oprichten, uitgebeeld door Boaz. Hè? Boaz, de wederkomende Christus, en Rut, het wedergeboren Israël, straks in de toekomst. Ploni Almoni, een beeld van Christus in onze dagen, die dus in onze dagen Israël niet lost, want hij heeft al een erfdeel, namelijk de gemeente. Waar is die gemeente dan? Nou, die woont op het erfdeel, op een stuk grond van Ploni Almoni. De gemeente woont dus op de plaats van zulk een. volg gewoon uit deze geschiedenis. En de plaats van zulkeen is een geheime plaats. Het is namelijk de plaats of positie van de gemeente. Maar waar is die plaats eigenlijk? Nou, als het er helemaal over gaat, in de hemel zelf. Hè? Want als we zeggen Ploni Almoni is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is volkomen terecht. Dan, nou ja, goed, dan is dat zo. En bedenk dan dat Melchizedek ook maar een geheimzinnige figuur was, hoor, in het Oude Testament. Eén die eerst verscheen. Die hogere was dan Abraham zelfs enzovoorts. Hè? Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar de plaats van de gemeente is een geheimzinnige plaats, namelijk in de hemel. Maar het is wel familie van Boas, daar gaat het om. Het zijn broers, het is dezelfde familie. En u weet, uit Boas en Rut wordt na twee generaties of zo wordt David geboren. En zij worden dus de stamvader en moeder van de Heer Jezus. Maar de andere tak van de familie, de oudere tak van de familie van David, is dus de tak van Ploni Almoni. Het is een soort oom eigenlijk. Ik weet niet hoe het heet. Ach, oud oom, weet ik het. Maar laten we zeggen oom, de oudere tak van de familie van David. Boas was de, was dat, wat kwam de wat kwam met Boas? Obed-Edom geloof ik, hè? Of wat staat in het eind van het hoofdstuk? Boas gewoon Obed, nee Obed, Edom, ik ben te ver. Obed gewoon, hè. Dus Boas gewoon Obed, vers 21. En Obed gewoon Izii, en Izii gewoon David. Dus het is de vader, grootvader, overgrootvader. Boas was de overgrootvader van David. En daar een broer van was Ploni Almoni. En die was ouder, had oudere rechten. Zodat er hogere rechten zijn boven David. Namelijk via de lijn van Ploni Almoni. Maar dat is zo'n geheimzinnige lijn met een erfdeel en een vrouw die helemaal niet genoemd wordt enzovoorts. Maar het punt is, dat is de gemeente. En ook daar zie je trouwens 2 en 10 stammen terug. Want David komt uit de 2. En als dan de oudere tak van de familie genoemd wordt, is dat uiteraard weer een beeld van de 10. He? En dus is het niet zo verwonderlijk dat later de Syriërs in de plaats van zulk een terechtkomen. Want de plaats van zulk een is in Rut, hoofdstuk 4, al de plaats van de gemeente. Met hogere rechten dan Israël. Dat is een hele sterke. Nou goed, na Rut hoofdstuk 4 komen wij in 1 Samuel 21 en dan lezen we in wezen niks nieuws meer. 1 Samuel 21, u kent waarschijnlijk de geschiedenis, terwijl u het opzoekt, vertel ik dat even. David moest namelijk, David was al tot koning gezalfd, maar hij moest vluchten voor Saul. En Saul staat voor het Israël onder de wet. Ook trouwens voor de Heer Jezus zelf, maar eveneens onder de wet. Want hij kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou enzovoorts. Hè? Uit Galaten 4. Nou goed. Saul moet of een Paul worden, of Saul moet een David worden. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, want David bleek ook niet zo groot van stuk te zijn trouwens. Maar dat allemaal maar even terzijde, als u dat zo gauw niet begrijpt. Hè? Maar er staat er, David moest vluchten voor Saul enzovoorts. En hij was al tot koning gezalfd, maar hij was nog niet tot koning aangesteld zolang Saul nog leefde. En David kwam te Nob, dat is heel leuk, want dat is een verwijzing naar het woord en naar de profetie. Want van ditzelfde woord Nob zijn van de woorden voor profeet afgeleid. Het heeft met het spreken van het woord Gods te maken. Maar ik ga er maar niet verder op in. David kwam ten op tot de priester Achimelech. Dat is ook leuk, want Achimelech betekent mijn broer is koning. Ja, dat is mooi. Mijn broer is koning. Nou, wie was er koning? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Of Saul of David, afhankelijk van wie je erkent. Erken je de wet of de genade? Erken je het oude verbond of het nieuwe verbond? Maar aangezien deze priester David helpt, erkent hij dus David. En dus zijn ze ineens broers geworden. Deze priester en aanstaande koning. Achimelech zegt, mijn broer is koning en de broer van de koning is dus hoge priester. Waar komen we dat nog meer tegen in de Bijbel? Mozes en Aaron. De een is koning en de ander is priester. En samen, zeg ik altijd, zijn ze Melchizedek. Of samen zijn ze Christus, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Want Christus is meer dan Mozes en meer dan Aaron. Zelfs meer dan beide samen. Maar dat is de strekking onder andere dan van Hebreeën. Hè? Eenvoudige indeling van de Hebreeënbrief. Punt 1. Christus is meer dan Mozes. Ik geloof dat er staat Christus overtreft Mozes. En later staat er Christus overtreft Aaron. En zo is het ook, want hij is beide en op een hoger niveau. Koning en priester. Zodat de koningschap en priesterschap beide aanduidingen zijn van bepaalde hoedanigheden van Christus. Nou, David staat voor het koningschap en de priester staat uiteraard voor priesterschap en gaat door voor een broer, hè, Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? Waar zijn uw jongeren? Dat zeg ik met opzet, want dat woord kan verklaard worden als jongelingen, maar het kan ook vertaald worden met discipelen. En in sommige Bijbelvertalingen en in sommige denominaties noemt men de discipelen niet discipelen, maar jongeren of leerlingen. Jonger in rang wel te verstaan. Maar gelovigen dus. Degenen die David volgen zijn een beeld van degenen die Christus nu in onze dagen erkennen als de koning. Niet omdat hij al koning is in de praktijk, maar omdat hij door God tot koning gesteld is. En dat is precies de positie van Christus in onze dagen. Hebben jullie dat? De positie van David hier is dat hij tot koning gezalfd is, maar hij moet wachten op de dood van Saul. Pas dan zal hij tot koning gesteld worden. Dat wil zeggen, zal zijn koningschap openbaar worden. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat is beter. Nou, zo is het met Christus ook. Die is gezalfd door de geest, door de opstanding uit de dood moet ik eigenlijk zeggen. Door God als koning erkend, maar het wacht nog op het einde van het oude natuurlijke uitverkoren Saul, de volk namelijk, het volk Israël. In wezen nog steeds levend onder de wet enzovoorts. Dat wil zeggen dat voor zover wij nu deze toekomstig te openbare koning volgen, hè, voor zover worden wij ook voorgesteld door die jongelingen van David die hem nu volgen terwijl hij op de vlucht is, die met hem zijn. Zij hebben een keuze al gemaakt en ze zijn dus een beeld van de gemeente in onze dagen. Uiteindelijk komen ze in hoofdstuk 22 dan ook bekend terecht in de bekende spelonk van Adullam. Je herkent ons ook meteen, want er staat tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd het overste over hen. Markeert er nog maar aan het erbij staat, hij werd hun overste leidsman en volleinder des geloofs. Maar dat staat er dus eigenlijk wel. Nou goed, u herkent ongetwijfeld uzelf hierin verder, dus hoeft verder geen betoog. Dan ga ik maar weer verder. Waarom zijt gij alleen, 21 vers 1, en geen man met u? En David zei tot de priester Achimelech, want de priester mag wel weten waar ze zijn. Natuurlijk. Hij zegt, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. Hebben jullie dat? David zegt dus eerst, punt 1, ik ben op een geheime missie. Het is een verborgenheid waar ik mee bezig ben. Dat moet voldoende zijn. Dat duidt op onze bedeling. Hij is door de koning gezonden, zegt hij. Of het waar was, dat gaat het allemaal niet om. Hè? Maar hij zegt, ik ben door de koning gezonden op een geheime, voor een geheime opdracht, een geheime zaak. En dus gaat het om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. In de hoop dat u die termen kent uit het Nieuwe Testament. Hè? Gaat over onze dagen, ja. En dat is één. En de andere opmerking van David is, de jongelingen nu, dat wil zeggen, en de jongelingen, mijn volgelingen, degene die mij dus erkennen als hun overste, die heb ik de plaats van zulk één te kennen gegeven. Want de plaats van zulk één was eigenlijk ook tot op heden een geheime plaats. Want wij weten niet waar het was, dat staat ook nergens. Er wordt alleen over een geheimzinnig erfdeel van Plonialmoni gesproken. Maar hier zegt David, ik heb hem verteld waar dat is. Hij zal het ook wel geweten hebben, want het was familie van hem. Het was trouwens uit de oudere tak van de familie, dus daar ga je weer, hè. Ja, niet uit de twee, maar uit de tien, zeg ik dus weer, hè. Ja, uit de oudere tak van de familie. Daar zijn die jongelingen gebleven. Ze zijn volgelingen van David, Acuda. Maar ze worden gestuurd naar een plaats uit de oudere tak van de familie. En de oudere tak van de familie van Juda is uiteraard de familie van Efraim. Daar heb je het weer, hetzelfde verhaal. Maar goed, die geheimzinnige plaats van Zoekeen is dus inderdaad de plaats van de gemeente. Daar zijn zij verborgen. En David gaat naar de priester en vraagt aan de priester om brood. En wat heet, hij krijgt niet alleen de broden mee, hij krijgt zelfs toonbroden mee, die eigenlijk alleen gegeten mochten worden door de priester. Was trouwens ook iets met een zeven, hè? Want ze hadden net 7 dagen daar gelegen. Op Sabbat werden ze toch verwisseld. Weet je wel, ook een 7 dus, hè? Ja. Die jongelingen waren buiten de legerplaats in de geheimzinnige plaats verborgen. En na 7 dagen inderdaad krijgen ze brood. Het is priesterlijk brood, zodat ze bij die gelegenheid zelfs als priester erkend worden. Zodat op de plaats van Zoekeen dan eigenlijk zich priesters bevinden. Dat zeg ik natuurlijk nou heel snel. Maar ik heb dus eigenlijk gezegd dat de priesters van onze dagen voortkomen niet uit Juda, maar uit Efraim. Ja. Nou goed. Ik zal er maar niet dieper op ingaan. Maar zo is het eigenlijk wel. Dus de priester gaf hem dat heilige brood. Dat is vers 6 van hoofdstuk 21. Het waren eigenlijk de toonbroden, maar David kreeg ze mee om te eten voor hem en voor zijn jongelingen. En het aardige is dat deze onopvallende gebeurtenis in de Oud-Testamentische geschiedenis zelfs in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En de Heer stelt er zijn tijdgenoten vragen over. Hij zegt dus eigenlijk tot zijn tijdgenoot: zoek jullie nou eens uit wat dat betekent, dat David toonbroden had. Dat is toch tegen de wet eigenlijk, of niet? En als het dan wel gebeurt en wel door God wordt goedgekeurd, waarom is dat dan en wat betekent het dan? Ja, en als ze dat echt zouden uitzoeken, dan zouden ze bij gemeentelijke waarheid terechtkomen. Ja. Dat namelijk de wijngaard zou gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten zou voortbrengen op zijn tijd. Nee, ik citeer maar wat, hè. Ja. Of dat de steen die door de bouwlieden versmaad was geworden is tot een steen des hoofds des hoeks. Ook wel zoiets vreemds, hè. Ja, allemaal oud-testamentische profetie. Nou goed, maar dit was dan de tweede keer dat we Ploni Almoni tegenkomen. Dat is in het Oude Testament. En daarna komen wij terecht in 2 Koningen 6, maar daar ga ik straks naartoe. Maar het blijkt dat in het Nieuwe Testament Ploni Almoni ook voorkomt, al heet hij daar niet Ploni Almoni, omdat Ploni Almoni Hebreeuws is. En het Nieuwe Testament is uiteraard geschreven niet in het Hebreeuws, maar in een belachelijke tong. Nou ja, Grieks. Ja, door lieden van andere lippen zou de Heer tot het volk spreken. Dus inderdaad, in het Grieks, bij nader inzien trouwens ook tot een ander deel van het volk. Het was wel hetzelfde volk, maar wel een ander deel van het volk. In heidense taal namelijk, in het Grieks. En daar staat dus niet Ploni Almoni, maar de Statenvertalers hebben goed hun best gedaan en hebben de Griekse uitdrukking netjes toch vertaald met Zoekeen. Het is de enige Bijbelvertaling die je kent waar het inderdaad net zo vertaald heeft als Ploni Almoni in het Oude Testament. Maar zeer terecht. Goed, nou dan kom ik terecht in Matthäus 26. Matthäus 26, vers 17, waar de discipelen vragen aan de Heer: waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En dan zegt de Heer in vers 18, ga heen in de stad tot Zoekeen en zeg hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het paascha houden. Kortom, het paascha zou gehouden worden in de plaats van Zoekeen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het paascha. Dan meer zeg ik er nog maar even niet van. Maar hier staat de term dus nog een keer, hè? Zoekeen. Het moet opvallen dat er niet staat wie het was. De opdracht zelf lijkt me onvoldoende, tenzij zij exact wisten wie Zoekeen was. Dat kan natuurlijk best, want misschien heette diezelfde man in het Hebreeuws toch wel Ploni Almoni. Weet je veel, dat weten we niet. Maar daar gaat het juist om. Het is een plaats van een geheimzinnige figuur. Het is sterker nog een geheimzinnige plaats van een geheimzinnige figuur. En daar zou de discipelen met de Heer niet alleen de paascha eten voor de laatste maal, maar vervolgens met hem eten van het brood en drinken van de wijn. Ik zal avondmaal met hem houden, zei de heer, en dat doet hij sindsdien. Nou, het gaat eerst nog even verder, want dezezelfde figuur komen we ook tegen in Marcus, hoofdstuk 14. Marcus 14, vers 13. Vers 12 vragen zij: waar wilt gij dat we heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? De jongelingen van David vragen: waar moeten we nou naartoe? En in Jeruzalem is het al zo gevaarlijk. Dat hadden ze ook al gezegd. We kunnen beter niet naar Jeruzalem gaan, want ze zoeken u te doden. Het is veel te gevaarlijk daar. We hebben dus een schuilplaats nodig in Jeruzalem om het Pascha te eten. Nou, die krijgen ze dus. Dat klopt precies, hè? Plaats van zulkeen. Maar er staat hier, vers 13, en hij zond twee van zijn discipelen uit. Nou maar meteen, waarom twee? Eén is toch ook voldoende? Ja, maar het zijn er twee, want het gaat erom dat het een uitbeelding is van het dubbele deel. De twee delen die gegeven worden aan de eerstgeborene. En Ploni Almoni was de eerstgeborene, was de oudere van Boas. En het gaat dus om eerstgeboorterecht, waar nog bij komt dat de Heer en zijn discipelen in de plaats van zulkeen, in de opperzaal dus nu even gauw gezegd, hè, dat die daar de uitbeelding zijn van de gemeente. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Het gaat over de gemeente. Nou, ga maar even verder. Hij zond twee van zijn discipelen uit en zei tot hen: ga heen in de stad en u zal niet zulkeen ontmoeten, maar nu staat er: en u zal een mens ontmoeten en zijn naam wordt niet genoemd. Dus zal het de knecht van Abraham geweest zijn uit Damascus, maar daar gaat het nou niet over, hè. Heb je die? Zijn naam wordt niet genoemd, dus zal het de knecht van Abraham geweest zijn. Nou goed. U zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water, zodat het waterman is. Nee, ik meen het bloedserieus. Waterman. Aquarius, waterman. Sterrenbeeld, waterman. De man met een kruik water die hij uitgiet. Levend water. Zwemt nog een vis in ook trouwens. En dat is de gemeente uiteraard. Dat is niks moeilijks aan hoor. Dat is typologie. Hele oude typologie overigens. En zelfs buiten de Bijbel om. Maar u zal een man, een mens ontmoeten dragende een kruik water. Volg die, en zo waar hij ingaat, zegt door de Heer des Huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal, daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar, in die opperzaal. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hun gezegd dat hun bereiden het Pascha. Einde van het verhaal, maar nou weten we nog niet waar het was. En dat is ook precies niet de bedoeling. Omdat het een uitbeelding is van de plaats die wij innemen, de plaats van zulkeen, de hemel zelf. Tussendoor, ik denk dat zulkeen ook de eigenaar was van die ezel die vastgebonden stond op de Olijfberg, waar de discipelen moesten zeggen, als er gevraagd werd aan hem, wat moet dat, of zoiets, hè? Waarom maakt u die ezel los? Dan moet je zeggen, de meester heeft het nodig, enzovoorts. En wie was de eigenaar van die ezel? Ploni Almoni natuurlijk. De onbenoemde, de geheimzinnige figuur. Hè? De onbekende, maar niettemin opgestane Christus die zich verbergt. Ja. Nou goed, laat maar verder zitten. Dit is dus hetzelfde in principe als in Matthäus, alleen staat de naam zulkeen hier niet, maar hier staat dat hij water draagt. Maar hij draagt water en dus is het een beeld van de geest. Kan niet missen. Degene die het woord voortbrengt, die water voortbrengt en het woord van God is voortgebracht door de geest van God. Hetzelfde verhaal, hoe je dat ook draait, op alle manieren blijkt de betekenis gelijk te blijven. En dan hebben we nog Lucas 22... Lucas 22, vers 8. Hij zond Petrus en Johannes uit. Ik was het mij eigenlijk niet eens bewust dat het zo was. Dat het Petrus en Johannes waren. Maar leuk is dat. Ik heb u wel eens verteld, sommigen van u hebben dat wel eens verteld, hè. Als je twee man tegenkomt met één naam, dan zijn ze een uitbeelding van de gemeente. Twee Emmausgangers met de ene naam Cleopas of Clopas, Cleopas, dan is het een beeld van de gemeente. Het Het is er eigenlijk maar één, maar het gaat om het dubbele deel, weet u wel. Nou, en in dit geval zijn die twee Petrus en Johannes. Dat klopt ook precies, want dan is het Petrus. En Johannes is die figuur die gewoonlijk ook niet bij naam genoemd wordt. Althans, niet in het Johannesevangelie. Daar is hij altijd de geheimzinnige apostel. Maar dan zijn het er dus ook twee met feitelijk één naam. Maar bij elkaar beelden ze hetzelfde uit, want dan zal ik u nog eens wat anders vertellen. Petrus is een beeld van de gelovige uit de Joden. En Johannes is een beeld van de gelovige uit de heidenen. Nou ja, dat leerde ik in ieder geval op de zondagsschool al ongeveer. Dus dat is geen enkel probleem. Maar ik zal het u nog wat nauwkeuriger vertellen. Petrus is een beeld van de gelovigen uit de twee stammen. Dat is hetzelfde dus als wat ik net zei. Maar Johannes is een beeld van de gelovigen uit de tien stammen. En daarom wordt Johannes met name in het Johannesevangelie nooit bij name genoemd. Maar dan heet hij de apostel die Jezus lief had. En het leuke is, maar ik kom in allerlei cirkels terecht. Het leuke is dat hij dus als de beminde beschouwd wordt. Maar als hij dan een vrouw zou zijn, zou hij Mirjam of Maria geheten hebben. En dan ben ik weer terug. Want daar heb ik het vanmorgen al over gehad. Ook als beeld van de gelovigen uit de tien stammen. Het blijft dus zo. Johannes is een beeld van de gelovigen uit de tien stammen. En u weet hoe het ging. Wie was de eerste bij het graf van de Heer? Johannes, ja. Hij bleef buiten, maar Petrus was degene die het eerste dingen zag. Omdat hij naar binnen ging. Dan heb je het hele verhaal, hè. Eén is de gemeente, de ander is Israël, enzovoorts. Maar eigenlijk, Petrus staat voor de gelovigen uit de twee stammen. En Johannes staat er voor de gelovigen uit de tien stammen. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereidt ons het paasgaap dat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: waar? En de Heer zei, vers 10, ziet, als je in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten dragen een kruik waters. Volg hem in het huis daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van het huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal daar ik het paasga met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste, let op, groot, ruimte plenty. Het is niks zo groot als de hemel. He? Grote, toegeruste opperzaal wijzen. Dat is ook het Johannes Evangelie. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En de Heer zou daar naartoe gaan en zich daar verbergen, maar tegelijkertijd de plaats bereiden. Dat is de toegeruste plaats in de hemel. Waar onze plaats nu al is, waar wij nu al thuis zijn. Dat grote, toegeruste huis. Grote, toegeruste opperzaal. Nou, als dat niet duidelijk genoeg is, weet ik het niet meer. Bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk u hun gezegd had. En bereiden het paasga. Maar er wordt niet gezegd waar het is. Het blijft een verborgenheid. En het leuke is nou dat in Johannes deze dingen niet staan. Maar dan doe ik het even uit het hoofd zo. Hè. In Johannes staat dat niet. Want in Johannes, wat is het, Johannes 13. Dan is men ineens aan het avondmaal. Het avondmaal wordt trouwens zelfs overgeslagen. Men is daar bij elkaar vergaderd, uiteraard. Dat moet de opperzaal geweest zijn, hoewel het er niet bij staat. Maar en ze hebben er een maaltijd gehouden. En daar is het avondmaal ingesteld, dat wil zeggen brood en beker. Maar dat staat er ook niet. Waar het mee begint is namelijk dat de Heer opstond van de maaltijd. En we gingen doen. Een uitbeelding geven van zijn functie. In onze bedeling nu, namelijk de functie van de hoge priester. En dan legde zijn klederen af, beeld van de dood, en omgordde zich met een linnen doek, een beeld van opstanding. Hij nam het water, een beeld van het woord en van de geest, en ging de voeten reinigen van de discipelen, want die waren onrein. Nou ja, helaas. Onrein in elk geval. Dat is een uitbeelding van wat de hoge priester doet. Na de ordening van Melchizedek, verzoening doen voor de zonden des volks, of gewoon, zoals de term normaal luidt in Hebreeën, reinigen of heiligen, wat natuurlijk fundamenteel hetzelfde is. En wat doet de Heer vervolgens? Praten over dat hij zou heen gaan, hoofdstuk 14, 15, 16, praten over dat hij zou heen gaan, maar hij zou de Vader bidden en die zou een andere trooster zenden. Waarna hij zegt, maar maak je geen zorgen, ik kom tot u. Toch de trooster, maar in een andere hoedanigheid. Dat wil zeggen dat de Heer daar, dat er in die geschiedenis van het Johannesevangelie Ploni Almoni weliswaar niet letterlijk genoemd wordt, niet op die manier, maar de Heer spreekt daar letterlijk over wie Ploni Almoni is. Dan legt het gewoon uit. Dat is die andere trooster, dus toch een geheimzinnige figuur daar. Maar er wordt gezegd, dat is de geest der waarheid en de heilige geest, of hoe je maar heten mag. De belofte des vaders. En inderdaad, dat is de oudere van de familie, de eerste namelijk. Want dat komt eerst. Het priesterschap van Christus en zijn priesterlijke functie nu. En hetzelfde gedeelte van die opperzaal in Johannes neemt dus daar 5 hoofdstukken in beslag. Begint bij hoofdstuk 13 en eindigt met wat wij gewoonlijk noemen het hoge priesterlijk gebed. Want daarin geeft de Heer zelfs een letterlijk voorbeeld van wat hij nu doet. Zo letterlijk, hè, dat het eigenlijk geen typologie meer is. Hij bidt namelijk in het bijzijn ten aanhoren van zijn discipelen, voor die discipelen. En zegt precies waar het in onze bedeling om gaat. Dat wij bewaard zouden worden niet uit de wereld, maar dat we, terwijl we in de wereld zijn, bewaard zouden worden van de overste deze wereld, van de boze namelijk. En dat hij voor de zijnen zou zorgen, voor degene die zijn vader hem gegeven heeft. Hij zou zorgen voor zijn erfdeel enzovoort. En hij is daar letterlijk de middelaar tussen de discipelen en zijn hemelse vader. Of zeg maar gewoon, want daar komt het op neer. Hij is de middelaar tussen God en de gelovigen van vandaag. En met recht dus een hoge priesterlijk gebed. Al is het wat voorbarig om erboven te zetten, maar inderdaad, het is de aanduiding op zich is volkomen terecht. En daar wordt ook gezegd, ik wil dat ze alle één zijn. En ik zeg altijd, dat is een gebed wat uiteraard verhoord is, want dat is wat we leren in de schrift. De gemeente één is. En verzameld, nog steeds, ook daar, in de opperzaal, in de plaats van zulk één. Nou, dan moet dat toch duidelijk zijn wie die is, Ploni Almoni. Christus namelijk, de christen die zich verbergt, namelijk de hoge priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek, namelijk de Heilige Geest. Want het is allemaal volstrekt, maar dan ook helemaal volstrekt dezelfde. In dezelfde functie, in dezelfde tijd, namelijk in onze bedeling. Nou moet ik eigenlijk nodig terug naar het Oude Testament. 2 Koningen 6. Want nou, we weten dat het de plaats is van de gemeente. In al die schriftplaatsen die we gezien hebben, komen wij bij de enige andere keer dat zulk een genoemd wordt. In 2 Koningen 6 vers 8. De koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde met zijn knechten. En hij zei, mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Zodat de Syriërs de plaats van de gemeente innemen. En dat is natuurlijk zo, omdat zij in feite de gemeente zijn. De gelovigen naar de heidenen die deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël, aan de burgerschap Israëls, die deel hebben gekregen aan de verlossing door Ploni Almoni, want dat is eigenlijk de gedachte dan, hè. En die een hoge plaats innemen, Aram, Syrië, Aram, de hoge plaats, de opperzaal, is volstrekt hetzelfde. Maar kennelijk was het in het gebied van de 10 stammen van Israël. Ja, waar het was weten we niet, want het staat nergens, maar dat zal het geweest zijn. Want de Syriërs waren uit op Israël, namelijk op verovering van de 10 stammen. En weet u nog, toen de Heer opstond uit de dood en in de opperzaal verscheen aan de discipelen? Hoeveel waren daar? Toen hij opstond uit de dood en in de opperzaal, hoeveel discipelen waren er toen? 10. Ja, natuurlijk. Ik kan niet missen. Want Judas was er niet. En Judas staat voor het Joodse volk. Er zijn altijd 2 stammen, dan was er dus nog iemand niet. Dat klopt. Dat was Thomas. Dat was er ook niet. Die 2 waren er niet, omdat die 2 in die geschiedenis daar in elk geval een uitbeelding zijn van het Joodse volk. Judas in de negatieve zin en Thomas in de positieve zin, want Judas is een beeld van de Joden die de Heer Jezus inderdaad niet wilden aanvaarden. En dus liep het met Judas, net als met het Joodse volk toen, slecht af. En Thomas is een beeld van het Joodse volk zoals het in de toekomst, aan het einde van de 7e week van Daniël, kortom een week later, alsnog tot geloof zal komen. Dus het hele Joodse deel, zal ik maar zeggen, is er niet bij. Wat je dan overhoudt, zijn er inderdaad 10. Uiteraard een uitbeelding van de gemeente, maar dat is het oude zonderschoolverhaal, zeg ik dan maar weer. Maar in de tweede plaats natuurlijk, dat is de achterliggende waarheid, staan ze voor de 10 stammen van Israël. Dezelfde plek, dezelfde positie. Maakt niks uit. Goed. 2 Koningen 6 dan. De Syriërs legeren zich in de plaats van zulk één, maar er komt verder niemand anders. Ze zijn daar verborgen. En dan kennen wij verder de geschiedenis. Het lekt namelijk uit dat ze daar zijn, maar er komt geen contact. Ze blijven daar afgezonderd in de plaats van zulk één zitten. En nogmaals, het is een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Maar goed, de bedoeling was dat die Syriërs heel het 10-stammenrijk zouden overnemen. Toch? Dat was de bedoeling van de Syriërs. En daar lopen inderdaad die 2 dingen weer in elkaar. De 10 stammen en de gelovigen uit de heidenen. En het is ook de bedoeling dat het in elkaar loopt. Maar goed, dat lukt hier nog niet zo erg. Maar later lukt het wel, want de bedoeling van de Syriërs was dat zij Samaria zouden innemen, zal ik maar zeggen. En u weet, aan het eind van het verhaal zijn ze ook in Samaria, alleen de vijandelijkheden zijn weg. Maar ze komen daar terecht. Maar langs een omweg. Via Elisa namelijk. Maar de vraag is, waar is Elisa? En dat weet men. Die is in Dothan. Zodat we nu bij de volgende vraag komen. Wat is Dothan? En dat is nog moeilijker. Want Dothan komt maar 2 keer in de Bijbel voor. En wordt in beide gevallen nog verschillend geschreven ook trouwens. Namelijk, het komt buiten deze schriftplaats alleen nog voor in Genesis 37. Met de uitgebreide spelling, moet je weten, maar dan kun je het soms zelf nakijken ook. Met de uitgebreide spelling zijn 2 letters meer dan hier in 2 Koningen 6. Maar hier in 2 Koningen 6 zijn de Jot en de He verdwenen, zijn de naam van Jehovah. Die is dan weg, uit de naam verdwenen. Blijft gewoon Dothan, maar een Jot en een He zijn eruit verdwenen. De naam van Jehovah, de naam Ja. Precies dat wat de ezel dus zegt, weet u wel. Dat is, ja. Zo dom was hij dus niet, hè. Maar het was eruit verdwenen, daar gaat het om. Dat is het enige verschil. Maar ik zal u vertellen hoe het in elkaar zit. Want in Genesis 37... hebben we net in hoofdstuk 34 die geschiedenis gehad van die vrouw in Sichem, Sichar, bij Samaria. Maar daar hebben we het misschien nog eens over vandaag. Als we nog tijd hebben. Maar in Genesis 37 begint in hoofdstuk 2 de geschiedenis van Jozef. En Jozef is Efraïm. En Efraïm is de 10 stammen van Israël. Eigenlijk. En bovendien is hij de eerstgeborene. Nou goed. Deze Jozef had een veelkleurige rok. Ook allemaal bekend, neem ik aan. Uitbeelding van de veelkleurige wijsheid Gods. Uit de letterlijke vertaling van Efeze 3. En daar slaat het op de gemeente. De veelkleurige wijsheid Gods. Jawel. Nou ja, Jozef in elk geval. En Jozef droomde een droom. Wat heet? 2 dromen. Punt 1, omdat het in Egypte was. Punt 2, omdat hij de eerstgeborene was. Dus hij kreeg toch alles dubbel. Ja, dus kreeg hij 2 dromen. Over dat hij zou regeren over de hele familie. En nu ik het er toch over heb, even het algemene argument weer een keer. Hè. Wanneer heerst Jozef dan over de hele familie? De stam van Jozef, later in de geschiedenis, dus profetisch. Dus wanneer is dat dan gebeurd? Nou, het is nog nooit gebeurd. Het zal ook nooit gebeuren. Want in de toekomst regeert Christus. En dat is niet uit Jozef, hoewel zijn vader Jozef heette trouwens. Leuk, hè? Maar daar was hij niet door verwekt. Nee, oké. Precies, dat bedoel ik ook. Maar in ieder geval was hij officieel uit Juda. En daar gaat het maar om. Dus er is nooit een koning uit Jozef die over Israël, over alle stammen, zou regeren. Er is wel eens een koning uit Jozef geweest, hoor. Jerobeam was uit Jozef, Efraïm. Enzovoorts. Maar die regeerde niet over alle stammen van Israël, maar over een deel. Dus het klopt niet. Nou, noem maar eens één dan. Nou, dat kan namelijk niet. Daar kom je namelijk niet uit. Behalve als het waar is dat Jozef niet slechts een type is van de Heer Jezus Christus. En dat is ook zo. Hij is niet slechts een type van de Heer Jezus Christus. Jozef is een type van de gemeente. Inclusief. Dat wil zeggen, dat is Christus inclusief de gemeente. Het is dus Christus, maar niet zonder de gemeente. Het is inclusief de gemeente. Ik zal u het meest eenvoudige argument daarvoor geven. Gaat sneller. Jozef kwam uit de gevangenis en werd verhoogd. En u weet, de gevangenis is een beeld van de gemeente, dat weet u toch? He? En als men uit de gevangenis komt, dan moet dat een beeld zijn van de opname van de gemeente. En daarna begint er een periode van 7 vette jaren, 7 magere jaren en dan nog 66 jaar. Maar aangezien het een dubbel deel is, delen we hem eerst door 2. Dus dan krijg je 3,5 vette jaren, 3,5 magere jaren en dan nog 33 jaar. Zijn er alles bij elkaar precies dezelfde, de zesde bedeling. Die begint na de opname van de gemeente, maar daar begon het na de verhoging van Jozef. Zodat de verhoging van Jozef niet een beeld is van de opstanding van de Heer Jezus, maar het is een beeld van de verhoging van Christus en de gemeente straks in de toekomst. Ja, de andere details, die spreek ik een andere keer wel weer. En daar zijn bandjes van, denk ik altijd maar, dus vooruit. Maar zo is het. Jozef is een type van Christus en de gemeente. En daar gaat het om. En het punt is dat de gemeente samen met Christus in de toekomst over 12 stammen van Israël, alle 12 bedoel ik te zeggen, over alle 12 stammen van Israël zal regeren. Klopt precies. Dat is de enige manier waarop het vervuld kan worden. Zodat de naam van Jozef gestempeld wordt op de gemeente. Maar aangezien het de naam was van het 10-stammenrijk, hebben we weer de kortsluiting tussen de gemeente en de 10 stammen van Israël. Het verschil is niet te geven. Loopt in elkaar over. En daar gaat het eigenlijk om. Maar wat we vinden is dat Jozef wordt uitgestuurd aan het begin van zijn geschiedenis, naar die dromen dan. En dan staat er in vers 13 van Genesis 37. Zo zei Israël tot Jozef, wij doen uw broeders niet bij Sichem. En dan gaat toch heen, zie naar de welstand van uw broeder en naar de welstand van de kudde. Leuk hè, dat is de kudde van die broeders, maar je kunt het ook lezen als synoniemen hè. Namelijk, zie naar de welstand van uw broeder is dan hetzelfde als zie naar de welstand van de kudde. Want de kudde, zowel als de broeders, zijn uiteraard een beeld van Israël gewoon. Dat heb je toch hè? Goed. En breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit de dal Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want ziet hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man zeggende, wat zoekt gij? En hij zei, ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hem te Dothan. En nou is de vraag, hoe heette deze man die tot Jozef zei, ze zijn niet in Sichem, maar in Dothan. Maar zal was tot Plonialmoni geweest zijn. Ja, daar hou ik het maar op. Eenvoudige, geheimzinnige figuren, weet je meteen hoe het zit. Maar goed, daarom haalde ik het niet aan. Dat is een leuke toegift. Maar ik haal het aan natuurlijk, omdat Dothan daar genoemd werd. Ze zijn niet in Sichem, maar in Dothan. En daar gaan we. Sichem is de plaats van waar die vrouw met al die mannen, weet u wel, of weet u dat niet? Hè? Weet u dat niet? Nou, dat hoef je ook eigenlijk niet te weten. Dat is Genesis 34, maar het is niet zo'n smakelijk verhaal. Want die vrouw heette Dina. Dat was de vrouwelijke versie van de stam van Dan, dus eigenlijk Dina. De 13e. Weet u wel, 12 zonen van Jacob en de dochter Dina. Mooi voorbeeld van alliteratie, denk ik altijd. En de dochter Dina, moesten wij altijd leren, het rijtje uit het hoofd leren. De dochter Dina, maar de dochter Dina, die hield het met een vreemde man, om zo te zeggen. Want die zou met Sichem enzovoorts. Dat is niet alleen een man, maar ook de stad, hè. stad Sichem. En de bedoeling was dat de Sichemieten besneden zouden worden en zo familie zouden worden van Dina en daarmee erfgenamen zouden worden van Jacob en dus van Israël. De Sichemieten zijn heidenen die deel krijgen aan het burgerschap Israël. Een hele vreemde zaak is dat eigenlijk. Het gebeurde ook, maar zodra ze het werden, waren ze dood ook. Maar ja, dat is ons ook overkomen. Toen wij deel kregen aan het burgerschap Israël, waren we ook ineens dood. Hè? Besneden en gestorven. Lees het verhaal maar eens na. Maar goed, waar het om gaat is dat wij Sichem ook later nog in... Nee, dat is een beeld van de gemeente, de roeping van de gemeente uiteraard. Hè? Maar we komen Sichem ook later in de Bijbel tegen. In het laatste geval is dat in Johannes 4. Alleen heet het daar via het Grieks of zo Sichar. Maar het kan niet missen, er staat bij waar die plaats lag. Het kan niet missen, het was Sichem of Sichar. Er was ook een vrouw, wiens naam niet genoemd wordt, maar ze zal dus wel Dina geheten hebben. Die zat bij de bron van Jacob. Nee, daar kwam ze en daar zat al iemand. Daar zat namelijk de Heer alleen. Na de reis, het werk was gedaan en hij ging zitten. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Zullen we even opzoeken? De aardigheid, even ernaast leggen zo. He? Hoef ik het er later niet meer over te hebben. Johannes 4. Want daar ging de Heer door Samaria en kwam daar bij Sichem. Want wat ik zeggen wil, is dat Sichem dus in de Bijbel synoniem is met Samaria. Het is een plaats in de streek Samaria. En Samaria kan ook de hoofdstad zijn van de streek. Maar Samaria was ook de hoofdstad van 10 stammenrijk. Dus je hebt Samaria en Sichem. Eigenlijk is het zo dat Sichem uiteindelijk staat voor de gemeente die geacht wordt afkomstig te zijn uit Samaria. Namelijk uit de 10 stammen van Israël. Het oude verhaal weer. Nou goed, Johannes. Wat zei ik? Johannes 4. Waar staat? In vers 6. Aldaar was de fontein Jacobs. Die Jacob gegraven had. Dat staat allemaal in Genesis ook dat hij dat gedaan heeft. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis zat al zo neder naast de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Nou, vermoeid van de reis wil zeggen dat hij zijn loopbaan gelopen heeft. En toen hij zijn loopbaan gelopen had, waar ging hij toen zitten? Hebreeën 12 vers 1 en 2. Aan de rechterhand Gods. Er ging de rust in. Dus dat is wat het uitbeeldt. Hij zat al zo neder naast de fontein, maar een fontein van water, van levend water, is een beeld van de beloften. Want een fontein is een belofte, een bron is een belofte. Daarom leefden al die aartsvaders bij bronnen, Abraham, Isaac en Jacob. Ze deden leven lang niks anders dan bronnen graven, bronnen zoeken, bronnen weer opgraven nadat anderen ze dichtgegooid hadden. Een bron is een belofte en een bron belooft levend water. Kortom, de belofte is een belofte van eeuwig leven. Hebben jullie? Nou, de Heer is gezeten aan de rechterhand Gods en gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wegens de kracht van onvergankelijk leven. Hebreeën. Nou, daar heb je de Jacobsbron. Dan staat er, en het was omtrent de zesde uren, dat zal wel, want de zes is het getal van de mens, bijzonder van de zoon des mensen. En de zoon des mensen is de eerstgeborene uit de mensen. En de eerstgeborene uit de mens wordt uit de mens genomen en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Waar is dus de zes onder andere de uitdrukking van de hoge priester na de ordening van Melchizedek? Jazeker. Nog even voor de Hebreeën onder u. Een zes is een waf, is een haak en die brengt dus verbinding. En wat doet de hoge priester? God en de mens met elkaar verzoenen, verbinding brengen. De andere term is dus ook de middelaar van het nieuwe verbond. Het is absoluut, zes staat daarvoor. In de positieve betekenis, in de negatieve betekenis is het de mens die inderdaad niet God dient, maar zichzelf. En dan kom je uiteindelijk terecht bij antichristen, hoe het allemaal maar heten mag. Dat worden trouwens ook 666 en zo. Maar in de positieve zin is de zes gewoon de hoge priester, de eersteling uit de mensen, namelijk de zoon des mensen. Maar duid dus op zijn priesterlijke taak. En die heeft hij nu. Goed, het was de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria. Samaria is het tienstammenrijk. En de twee volken van Israël, de twee en de tien stammen van Israël, worden namelijk in de Bijbel, in de profetie, nogal eens voorgesteld door twee vrouwen. En deze vrouw is dus een beeld van de tien stammen. Hoe heet ze ook? Aholi, Ahola, Holiba of zo. Ik kan die namen niet uitspreken. Namen van de meeste vrouwen weet ik trouwens niet, die vergeet ik. Maar goed, de makkelijkste was die van Martha en Maria, daar heb je ze ook. Martha de 2, Maria de 10. Precies hetzelfde. Nou, hier is dan de Samaritaanse vrouw, de vrouw voorstellende een van de 2 vrouwen van Jehovah, namelijk de 10 stammen. En met de Samaritanen was het wat gek gelopen, maar daar heb ik het nou nog niet, even niet over. Maar het was in ieder geval bij Sichem. En wat Samaria aangaat, Samaria betekent dat het een plaats is waar gewaakt wordt, waar men wakker is en niet slaapt. De naam van de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En het eigenaardig is dat de 10 stammen daaruit verdwenen en zoek raakten. Of zouden ze terechtgekomen zijn in de plaats van Ploni-Almoni? Nou ja, in ieder geval de 10 stammen gingen in Assyrische ballingschap. En we lezen in het Oude Testament uitgebreid over dat de 10 stammen weliswaar zijn weggevoerd, maar dat er allerlei heidenen door de koning van Assur geplaatst werden in het gebied van de 10 stammen, in Samaria. En die worden bij de gelegenheid meteen Samaritanen genoemd. En ik heb het gisteren gelezen, dus ik doe het nou even wat korter. Hè. Ja, dat kan ook niet helpen. Maar dan wordt er gezegd dat de Samaritanen, die dienden Jehovah niet. En toen zond Jehovah leeuwen en er werden heel wat Samaritanen, heidenen dus, die in het tienstammenrijk leefden, terwijl het tienstammenrijk niet meer bestond, weet u wel, hè? Even met beleefd blijven. Die Samaritanen werden dus door leeuwen gegeten. En toen zeiden die Samaritanen, wij kennen de wijze van de God van dit land niet. En ze vroegen dus aan de koning van Assur of hij ook niet daar wat aan kon doen, en die deed wat. Die stuurde namelijk enige priesters uit de voormalige tienstammen van Israël, stuurde hij terug om deze Samaritanen, heidenen van oorsprong, vreemd van het burgerschap Israëls, te onderwijzen in de wijze van de God van het land. Zodat die mensen niet alleen moeten beschouwd worden als de erfgenamen van de 10 stammen ter plekke, omdat ze in het land leefden, maar ook omdat ze de God van dat land dienden. Maar niettemin, geen Israëlieten van geboorte, maar toch wel degelijk de erfgenamen daarvan. Kortom, die Samaritanen zijn dan prompt een beeld van de 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn weggegaan, die op een of andere wijze deel hebben aan het burgerschap Israëls, maar het is niet helemaal precies bekend hoeveel, maar ze staan volstrekt buiten het Jodendom. En toen de Joden later de tempel wilden bouwen, bij de terugkeer uit hun ballingschap, toen waren daar die Samaritanen nog steeds, ze zijn er trouwens nog, het zijn er maar een paar honderd, maar ze zijn er nog. En toen zeiden die Samaritanen tegen de Joden, ja maar hoor eens, jullie dienen dezelfde God als wij. En vanaf dat wij hier wonen hebben we die God gediend, hebben we Jehovah gediend. En nog een heleboel andere goden, maar dat zeiden zij er niet bij. Dus we willen graag met jullie de tempel bouwen. En toen zei Zerubabel, de koning van Juda, nou ja, de vorst van Juda, en Jozua, de hoge priester van Juda, die zeiden, nee, dat kan niet. Dat gaat niet door. En het resultaat was dat de Joden dus niet verder konden met de bouw van de tempel, omdat het door de Samaritanen verhinderd was. En na 16 of 19 jaar, want ik weet het zo uit het hoofd nou ineens niet meer, kon pas de tempelbouw voortgezet worden. Er zat dus een vertraging in de geschiedenis van het Joodse volk. Waar zou dat een uitbeelding van zijn? Van onze bedeling, want wij zijn die Samaritanen. Of zijn de 10 stammen die Samaritanen? Dat maakt nou niks uit. Nee. Maar dat is het verhaal. Het Joodse volk bouwt geen tempel omdat er Samaritanen zijn. En waar wonen die Samaritanen? In Samaria en dus ook in Sichem en in Sichar en hoe dat maar heten mag. En er was een Samaritaanse vrouw en dat was de eerste die tot geloof kwam uit de heidenen, dat wil zeggen buiten het Joodse volk, die tot geloof kwam in de Heer Jezus uitdrukkelijk. En zij verwachtte de Messias, ik heb het gisteren besproken, zeg het nogmaals. Dus vooruit maar. Maar wat er gebeurt is dat dat de Heer, lees het maar na in Johannes 4, dat de Heer daar tot Messias van de Samaritanen verklaard wordt. En hij erkent dat ook. De Samaritanen, niet alleen de Samaritaanse vrouw, maar ook die mannen van Sichem. Die Samaritanen dus erkennen op daar de Heer Jezus als hun Samaritaanse Messias die zij verwachten op grond van de 5 boeken van Mozes, want dat is het enige wat ze van de Bijbel erkennen. omdat ze die gekregen hebben toen in de tijd zij via de koning van Assur en die priesters onderwezen werden in de wijze van de God des lands. De Heer Jezus is dus de Messias der Samaritanen. En aangezien hij barmhartig is, even tussendoor, is hij dus ook de barmhartige Samaritaan. Jazeker wel. Nog afgezien van die 10 melaatsen, nou ik het er toch over heb, ik heb het u min of meer beloofd, in verband met Mirjam en zo, hè. Die 10 melaatsen die genezen werden, en toen ze terugkwamen, was het er maar 1. Maar ja, dat was ook gezegd, ik wil dat ze alle 1 zijn, dus inderdaad, de allen waren nog maar 1, was nog maar 1, dat weet ik eigenlijk niet. En die 1 die terugkeerde, dat is het beeld van de gemeente, ze waren buiten de legerplaats melaats, maar ze werden genezen en toen bleek het er maar 1 te zijn uiteindelijk en hij was een Samaritaan, dus de gemeente. Maar uit Samaria, wis en waarachtig wel. Nou, dat is waar het in de praktijk om gaat. En waar ook Handelingen over sprak, waar de Heer over sprak in Handelingen toen hij zei, gij zult mijn getuige zijn. Sommigen blijven daarbij stilstaan en maken er heel wat van. Maar dat betekent alleen maar dat de Heer een feit vaststelt. Zij zouden, ze nou wilden of niet, maar zij zouden zijn getuige zijn. Dat is geen opdracht, staat het toch niet. Zal er niet, gij moet mijn getuige zijn. Het is een vaststelling van een feit, gij zult mijn getuige zijn, waar dan? Nou, om te beginnen in Juda, in Jeruzalem en geheel Judea. Daarna in Samaria, dan zullen ze die Samaritaanse vrouw nog wel ontmoet hebben en al die mannen daar in Sichem. Maar goed, daarna in Samaria en dan de uiterste der aarde, maar dat komt dus overeen met Damascus, want daar ligt de volgende fase. Dat weet je toch, Damascus, Paulus. Want zo ging het in Handelingen ook. Hoe ging het in Handelingen? Nou, hoe het ging? Wel, het evangelie werd gepredikt in Jeruzalem en Judea, maar de christenen daar, Joodse christenen overigens, christenen uit de Joden, werden daar vervolgd door de Joden. Met als resultaat dat de christenen verstrooid werden, ja, maar 1 kant op. Ze werden verstrooid en kwamen dus in Samaria, in de hoofdstad van dat deel van Israël, wat al 700 jaar en langer verstrooid was. Maar niettemin, de gelovigen kwamen in Samaria terecht. Toch, zo was het toch. Jeruzalem, dan Samaria en het vervolg op het verhaal is dan inderdaad het optreden van Paulus. En dan kom je terecht in de volgende stad, namelijk Damascus. Maar waar het om gaat is dat Samaria dan staat voor de 10 stammen en Damascus staat dan voor de heidenen die deel kregen aan burgerschap Israëls. Maar dan wel via Samaria, dat wil zeggen via de 10 stammen in wezen. En daar gaat het nu over, want hier in Genesis, want ik weet wel waar ik vandaan kwam hoor. In Genesis namelijk is de vraag, wijden uw broeders niet bij Sichem, dat is Samaria. En dat staat dus voor het eerstgeboorterecht. De 10 stammen van Israël later. Jozef, Ephraim. Zijn uw broers niet bij Sichem? En hier had Sichem al een rol gespeeld via Dina en de Sichemieten. En ik heb een paar jaar geleden eens uitgelegd dat Dina hetzelfde is als dan. En dat dan een beeld is van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dus van de gemeente. En als dan dat is, dan is Dina dat ook. Om nog eens wat te allitereren. Ja, als dan dat is Dina dat ook, maar Dina wordt verbonden met de inwoners van Sichem, daar gaat het maar om. Wijden uw broeders niet bij Sichem? Nee, was dat maar waar, daar waren ze niet, maar ze waren in Dothan. En dat was de verkeerde plek. En Dothan wordt vertaald met, als ik het kort doe, hun wetten. Hun eigen wetten, dus iets uitgebreider, toelichtend. De wetten die zij zelf gemaakt hadden. En Dothan, ik heb het net even uitgelegd heel kort. In het woord Dothan zit hier de naam van Jehovah nog in. De Jot en de He. Maar later in 2 Koningen 6 is het eruit. En dat is precies zoals het gaat. Want de oorspronkelijke wetten van Israël, daar was Jehovah in. Maar bij nader inzien bleek Jehovah er helemaal uit verdwenen te zijn. En waren het niet meer de wetten van Jehovah, maar echt inderdaad hun eigen wetten. Dat zegt de Heer ook, trouwens in het Oude Testament al, in de profeten van na de ballingschap. Maar de Heer zegt het ook, hij zegt, jullie maken je eigen wetten in de plaats van de wetten, de Mosaïsche wetten. In plaats van de Mosaïsche wetten die God gegeven heeft. Je maakt je eigen Joodse wetten in de plaats van de Bijbelse of goddelijke dan wel Mosaïsche wetten. Om je daaraan niet te hoeven houden. En zo is het natuurlijk nog. En de Heer, Jehovah zelf, is daar uiteraard helemaal uit verdwenen. Zelfs de naam zelf is eruit verdwenen. Nou, hoe dat ook zij, Dothan, daar vindt hij zijn broers en daar gaat het fout. Want daar in Dothan ontmoet Jozef zijn broers. Er staat er in vers 17, het laatste stuk. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. Precies zoals de Heer kwam tot zijn broederen, tot zijn volk. En waar vond hij hen? In Dothan. In het Jodendom namelijk. Als Jood onder het Jodendom. Te Dothan, in hun eigen wetten. Dus Dothan is gewoon een beeld van het judaïstische, Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus, maar eigenlijk nog tot in onze dagen. Hij vond hen te Dothan en zij zagen hem van verre en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Zij zagen hem van verre, kan je dus overdrachtelijk ook lezen als zij beschouwden hem als een heiden. Dat weet je toch, hè? Van verre. Zij die verre zijn, zijn immers heidenen. Of zelfs de 10 stammen, want die zijn ook verre. In de verstrooiing namelijk. Hè? Maar goed, zij zagen hem van verre. Laat maar zitten. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Dat wil zeggen, in Dothan zijn zij. En in Dothan beraadslagen zij hem te doden. Dat bevestigde wat ik er straks zei. Het is een beeld van het Joodse volk. Israël, zeg maar, in de dagen van dat de Heer Jezus, de zoon van Jozef, op een heel andere manier, inderdaad in Israël verscheen. En hij vond hen onder hun eigen wetten. En zij beraadslaagden om hem te doden. En dat staat vele malen in het Nieuwe Testament. En ze zeiden, daar komt die meeste dromer aan. Bij nader inzien, noem nog eens iemand die veel droomde. Jozef. Nee, niet deze, die van Nazareth. Lees het maar eens na in het Matthäus Evangelie. Die droomt ook steeds. Ja, er verschijnt de Heer aan hem in een droom. Aan Maria niet, maar hij verschijnt in een droom, hè? Aan Jozef. In een droom meerdere malen. Zeker wel. En zoals gezegd, als het over een droom gaat in de Bijbel, een profetische droom, gaat het altijd over de verborgenheden van het koninkrijk. Hier ook. De meesterdromer is de meester van het verborgen koninkrijk. Het was inderdaad verborgen, ook later het koninkrijk van Jozef. Buiten Israël zelfs, in Egypte, voor de gelegenheid dan. Maar goed, laat ons hem doden en in deze kuil werpen enzovoort. En dat is ook wat gebeurt. Nou kennen wij de betekenis van Dothan. Hopelijk. Dan is men onder de eigen wetten. En Sichem staat in wezen voor het tegenovergestelde. Want Sichem komt overeen met Samaria en daarmee met het 10-stammenrijk. Maar het punt is dat de 10 stammen van Israël nooit onder de wet geleefd hebben. Never. Nooit ook maar een keer. Dat was ook de reden waarom ze uit het land gezet werden. Ja, zeg maar. Je leest van de koning van de 10 stammen nooit een keer dat er iemand was die deed wat goed was in de ogen des Heren. Het is altijd verkeerd geweest. Met een hoogtepunt in de dagen van Agab enzovoort. En Elia en Elisa. Maar hoe dan ook. Ze hebben nooit de Heer gediend. Ze hebben nooit de wet aanvaard op geen enkele wijze. En de Heer heeft hem daarom uit het land gezet. Maar dat mag dan negatief klinken als ik het zo zeg. Maar het positieve ervan is dat ze dus ook nooit van de wet verlost hoefden te worden. Hè? En dat ze dus net zijn als alle andere heidenen. Die hadden de wet ook niet. De heidenen hebben dus de wet niet, zegt Romeinen 2. De 10 stammen zijn dus net als de heidenen die ook de wet niet hebben. En als het evangelie dus van de Israël wordt weggenomen en gezonden wordt aan de heidenen, komt het terecht bij degenen die hopelijk niet onder de wet zijn en juist daarom minder moeite hebben om het evangelie van de genade Gods te aanvaarden. Dat is de gedachte. Er zit nog veel meer aan vast in de historie van Israël, maar dat kan ik beter nou niet noemen, het wordt er maar ingewikkeld van. Maar zo zit de situatie, zodat Sichem staat voor degene die niet onder de wet leven, en in de praktijk waren dat de 10 stammen, en Dothan staat voor degene die wel onder de wet leven, en in de praktijk staat dat voor de 2 stammen. Nou, waar is Elisa? In Dothan. En Elisa wordt dus geassocieerd met het Jodendom. Dat kan moeilijk missen, want Elisa is natuurlijk aan één kant gewoon een type van de Heer Jezus. Dat is de Jood bij uitstek. Het is, let er dan op, dat is de enige andere keer is dat Dothan in de Bijbel een rol speelt. Hè? Nadat Jozef daar verkocht is door zijn broeders, vinden we daar nog een keer Elisa in Dothan. En dan wordt er wat anders geregeld. Er wordt ook iets verkocht, iets afgevoerd, maar op een heel andere wijze. Hè? Ze komen namelijk bij hem in 2 Koningen 6. Zie eerst de Dothan, wordt aangezegd in vers 13. En dan in vers 14. Toen zond hij daarheen de paarden en wagenen, daar komen de Syriërs aan, welke desnachts kwamen en omsingelden de stad Dothan. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit en ziet een heer omringde de stad met paarden. En toen zeide de jongen tot hem, ach mijn heer, hoe zullen wij doen? En die zei, vrees niet, want er zijn er veel meer bij ons dan bij de tegenstanders. Alleen die zie je niet, maar ik zal het je even laten zien. Weet je wie die jongen is? Natuurlijk ook gewoon een beeld van de gemeente. Behorend tot Elisa, Elisa dienend. Wij kunnen heus beschouwd worden als de jongeling, dat wil zeggen als de dienaar van Christus. Dat zijn wij toch? Er zijn een heleboel verschillende manieren waarin hetzelfde uitgedrukt kan worden. Dat zie je ook. En wij zeggen, oh, wat moeten wij doen? En de Heer zegt, ach, er zijn er veel meer om je heen dan je voor mogelijk zou houden. Maar ja, onze legermacht verbergt zich. Maar die is er wel. Even tussendoor zo gauw, joh. Ja. Nou goed. De Heer opende de ogen van de jongen dat hij zag en ziet de berg was vol vurige paden en wagenen rondom Elisa. Die waren weer teruggekomen nadat ze Elia ten hemel hadden gevaren. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Dat is diezelfde dingen natuurlijk. Hè? Vurige paden en wagenen. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heer en zei, sla toch dit volk met verblindheden. Dan worden de Syriërs, omdat ze in Dothan zijn, niet omdat ze Syriërs zijn, maar omdat ze in Dothan zijn, worden ze geslagen met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. En dat is het hele verhaal, want iedereen die in Dothan terechtkomt, wordt daar verblind. Ieder die onder zijn eigen wetten terechtkomt. Ieder die in de macht komt van wetten en regels, en ik zeg ook altijd ethiek, want meestal wordt het begrip echt in mijn zin is negatieve betekenis toegepast. Overal wie ieder die daarin terechtkomt, wordt daardoor verblind. Wanneer wij denken aan wetten en regels, dan zouden wij niet vragen wat betekent dit. Dan zouden wij vragen, deed hij het wel goed? En als hij het wel goed deed, waarom overkwam hun dan die ellende? En wat heeft hij voor goeds gedaan waardoor hij gezegend wordt? En mochten die Syriërs eigenlijk wel in de plaats van zulk één? En mocht David eigenlijk wel die toonbroden eten? Weet je wel, dat is het verhaal, hè? En mag je op de Sabbat eigenlijk wel een zieke genezen? Dan zie je dus niks meer, want dan ben je met puur de verkeerde dingen bezig die een bedekking vormen. En die bedekking wordt hoe langer hoe dikker, als u mij vraagt. Zie, iedereen Dothan wordt verblind. Het is niet alleen een beeld van het Joodse volk in die dagen, maar het is ook een beeld van het Joodse volk in onze dagen, nog steeds onder een wet waar Jehovah echt niet in is. Maar daardoor verblind. Maar aan de andere kant het gebeurt zelfs dat echte Syriërs, dat wil zeggen gelovigen uit de heidenen, dat komt voor hoor, dat echte Syriërs, namelijk van Aram, de hoge plaats, gelovigen uit de heidenen, in Dothan terechtkomen en daar inderdaad verblind worden. Onder een wet gebracht worden, dat heb ik eens nagevraagd in Galatië, hè, en daar onder de wet terechtkomen en daar inderdaad verblind worden. Dat is niet de bedoeling. Maar hier gebeurt het, ze worden verblind. Maar het leuke van het woord verblindheden is dat het ook nog goed vertaald is. Ook, want er staat niet blindheden, hoewel het dat is. Men kan dan niks meer zien. Maar het is verblindheden. Een blind is als men geen licht ontvangt, maar verblindheid ontstaat doordat men een overdosis ontvangen heeft van licht, wel te verstaan. Dat een te grote heerlijkheid geopenbaard werd. De ogen van deze mensen werden niet gesloten, de ogen van deze mensen werden verblind. En het leuke is, dat gebeurt hier met Syriërs, maar ik ken iemand die was onderweg naar Syrië. Naar de hoofdstad, naar Damascus, daar kwamen deze jongens ook vandaan. En die gebeurde precies hetzelfde, namelijk hij werd verblind door een bijzonder heerlijk licht, want zo heet dat. En hij kon niet meer zien. Ze gingen daarna wel weer open. Dat was hier ook het geval. Het verschil is, de ogen van Paulus gingen weer open in Damascus. De ogen van deze Syriërs, Damascenus dus, gingen open in Samaria. Leuk is dat, hè? Maar zodat je nu weer Damascus en Samaria met elkaar verward worden. Maar zoals u zegt, in de praktijk maakt het ook inderdaad geen enkel verschil. Maar daarover hebben wij het weer na een korte onderbreking.